zaken. Dat heeft te maken met hoe kwetsbaar is het. Hè? Als je kijkt naar die triage elementen, daarvan is het afhankelijk of dat hoog of midden geprioriteerd is. Een ander onderdeel is natuurlijk als het lokale veld betrokken is in dat cliëntsysteem. Dan mag je verwachten dat er in ieder geval zicht is van professionals op het systeem. Als er niemand betrokken is bij dit cliëntsysteem, of in ieder geval niet dat wij weten, dan gaat die prioritering al vrij snel omhoog. Dan vinden we dat ernstiger als dat daar de psycholoog of partners in welzijn al bij betrokken is. Met betrekking tot die vroeginterventie en de effecten daarvan, nou, die zijn moeilijk zichtbaar te maken in cijfers. Waar we graag naartoe willen, en dan kijk ik bijvoorbeeld ook naar de samenwerking tussen Veilig Thuis, het Openbaar Ministerie en politie, is dat we veel meer insteken op een effectmeting. En het PMLQ-verhaal is daar eigenlijk iets moeilijker in te gebruiken, omdat, als ik een voorbeeld zou mogen noemen, in de samenwerking met de politie proberen we elkaar eigenlijk te versterken. Daar waar het gaat om een ernstig vermoeden van mishandeling, daar kunnen we van zeggen, nou, dan doet Veilig Thuis aangifte bij de politie. En de officier van justitie kan het gemelde gezin zeggen van, nou, we hebben hier een aangifte. Ik overweeg de straf in relatie te zetten tot de manier waarop u meewerkt aan de hulpverlening. En zo versterk je eigenlijk de verschillende partijen in die keten. En dat is meer een effect wat je ziet, hè? Want het OM heeft geen afdoening, dus kan geen streepje zetten in die afdoening. Maar je zou meer toe moeten naar een effectmeting, wat het voor dat cliëntsysteem maar op langere termijn voor die wijk in de gemeente zou moeten betekenen. Dat is wel een lastig punt als je die samenwerking aangaat. De criteria, en ik kijk even naar meneer Zalden. U stelt een vraag rondom de criteria.
Nee, over het handelingsprotocol, de meldingen bij het college van BNW. Maar daar laat ik aan het college zelf over.
Kunt u de vraag nog eens herhalen?
Woordelijk kan ik hem niet herhalen.
Nee, bedoel.
Als ik dit allemaal hoor, nog meer nadat ik hoor wat u nu nog aan toevoegt, zit ik even met de vraag, hoe weet u nou voor uzelf dat u voldoet aan de taak die voor u ligt?
Ja.
Op basis waarvan beoordeelt u dat en wordt dat ook ergens verslagen of hoe gaat dat in zijn werk?
Dat is op dit moment ook heel moeilijk. Eigenlijk start de betrokkenheid bij de melding bij Veilig Thuis en eindigt bij het afsluiten van de hulpverlening. En of wij ons werk goed hebben gedaan, is afhankelijk van de uitkomst van de hulpverlening. Als we onderzoek doen en we komen met een prachtig advies, maar de hulpverlening kan er niks mee, ja, dan kun je wel kwalitatief goed onderzoek hebben gedaan, maar dan sluit het niet aan. En op de vraag wanneer hebben we het nou goed gedaan, dan denk ik als de hulpverlening aansluit bij het advies uit het onderzoek of uit de triage en die hulpverlening ook kan starten. We zijn gehouden om de hulpverlening 3 keer te monitoren op de voortgang. Dat betekent als we hem overgedragen hebben, gaan we 2 tot 3 keer na een periode van 3 maanden, 6 maanden en 1 jaar kunnen we toetsen of datgene wat we overgedragen hebben ook wordt uitgevoerd. En waar wij ons in ieder geval dan op richten is het stuk veiligheid. Als er bijvoorbeeld pedagogische ondersteuning is ingezet als hulpverlening. En wij hebben in de triage gescreend op veiligheid en zullen we daarop monitoren. Dus ja, ik kan geen heel concreet antwoord geven op je vraag. Nee. Ja. Dan het aantal verzoeken tot onderzoek. Ik denk dat het er niet zo niet veel zal zijn, want in de eerste 2 maanden in 2016...
Kort zijn, 0.
Ja. Zijn er ook geen onderzoeken gestart hier in Stijn. Het laatste kwartaal 2015 waren het er 3, waarvan ik niet direct weet of die uiteindelijk zijn uitgemond in een verzoek tot onderzoek door raad. Dat heb ik niet paraat. Ja? Veilig thuis versus politie. Dat is een goede vraag. Wat we in ieder geval doen, is daar waar het gaat om directe, concrete onveilige situaties, daar is het vanzelfsprekend dat de politie wordt gebeld. De politie doet altijd een kindcheck. En ondanks dat veilig thuis niet alleen voor de kinderen is, maar is dat voor ons wel een belangrijke factor. Dat betekent dat op het moment dat er kinderen in het systeem zijn, wordt direct of veilig thuis of de spoedeisende hulp geraadpleegd om te kijken en te beoordelen of het voor deze kinderen veilig is in die situatie. Veilig thuis richt zich vooral op de vraag, is er sprake van geweld in afhankelijkheidsrelaties? En dat doet zich natuurlijk ook in die acute situatie voor, maar zeker ook op langere termijn. Dus wat we wel hebben is bijvoorbeeld meldingen van politie die waar politie uitkomt bij een huiselijk geweldsituatie, die vervolgens worden voorgelegd aan veilig thuis. Maar ik zou ten alle tijde een van de twee bellen. Komt het altijd op de goede plek. Goed, zoals aangegeven, meneer Meijers vroeg dezelfde vraag over het aantallen. 2015 heb ik niet helemaal paraat, omdat we destijds nog...
Sorry voorzitter, mag ik daar nog een aanvullende vraag stellen? Want ik denk dat de vraag van de heer Janus ook gericht was op, ja, hoe bekend is Veilig Thuis nu? Hè? Want politie is inderdaad bekende die je dan gaat bellen, maar... Ja? Ook nog iets... Ook nog iets over te vertellen, over ja, hoe bekend is Veilig Thuis bij de
doorsnee
inwoner, zou ik maar zeggen.
Ja, nou, er zijn landelijke spotjes van Veilig Thuis. Nu is er weer een campagne. In principe is dat een landelijk nummer waar je doorverwezen wordt naar deze regio op het moment dat je een plaatsnaam inspreekt van het systeem waar het over gaat. Behoudens die landelijke spotjes zijn we nu op dit moment nog niet aan de slag om daar meer bekendheid aan te geven. Niet zozeer omdat we dat niet willen of omdat we dat niet belangrijk vinden. Maar we merken in ieder geval al een toename naar aanleiding van deze spotjes. Een krachtig stuk vind ik is dat we die samenwerking met het lokale veld zoeken. Want daar komen vaak ook zorgen binnen die kunnen worden opgeschaald naar veilig thuis. Dus enerzijds is het wel de burger die kan melden, maar die kan zich ook nog op verschillende plekken gaan melden.
Mag het niet? Ik stel de namen niet voor niets. Het is namelijk zo, als ik de politie bel, dan weet ik, dan word ik direct, of niet direct, maar daar is het, daar ligt het op de plank. Als ik u bel, loop ik het risico dat u de politie moet bellen.
Ja, dat klopt. Ja.
Waarom zou ik veilig thuis bellen?
Ja, veilig thuis belt u als er zorgen zijn over een vermoeden van mishandeling. Die belt, daar kunt u ook de politie bellen, maar die zullen onverrichter zaken omkeren. Wellicht wel de 24.
En zij die zeggen, je moet veilig thuis bellen.
Precies, dus nogmaals, het maakt op zich niet zoveel uit. Maar ik begrijp wel goed, de scheidslijn die is vrij dun. En het in veiligheid stellen van kinderen of volwassenen, dat is niet primair de taak van de politie. En die schakelen dan ook vaak of veilig thuis in of de spoedeisende hulp van broer jeugdzorg. Ik kwam even terug op het aantal meldingen. We hebben van over 2015 kan ik voor de gemeente Stijn geen uitdraai maken, want het systeem liet dat niet toe. Het nieuwe systeem wat we hebben wel, en dat blijkt uit dat in het laatste kwartaal van 2015 er 3 meldingen uit Stijn zijn. Die zijn ook allemaal opgepakt, dus er staan geen zaken van Stijn op de wachtlijst. En in 2016 zijn er nog geen meldingen uit Stijn gekomen. Mevrouw Nes, de vraag rondom advies voorafgaand aan de melding. Nou, dat is niet zo. Hè. U kunt direct bellen met de mededeling. Ik zou graag willen melden. Het kan best wel zijn dat we de melder dan nog even terugnemen, maar naar de fase waarin we ook ondersteuning kunnen bieden in de vorm van advies. Dat is ook wat je straks aangaf, zeker voor professionals vinden we het van belang dat ze eerst die adviesfunctie gaan gebruiken om in ieder geval ook die regie bij die professional te laten. Want wat we vaak zien is dat als Veilig Thuis het overneemt, de regie, dat verlamt eigenlijk de lopende hulpverlening. En we willen eigenlijk dat die hulpverlening zelf aan de slag blijft. Dat is ook de gedachte achter die transformatie en de transitie. 24/7 bereikbaarheid, die hebben we. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar. Dat betekent dat na 5 uur de bereikbaarheid is uitbesteed aan de spoedeisende hulp van Bureau Jeugdzorg. Daar is ook een overeenkomst, die werken volgens hetzelfde principe als Veilig Thuis. Reageren ook op dezelfde manier. Dus de werkwijze wordt eigenlijk hetzelfde gehanteerd. Wat we dan wel hebben is dat we op dat moment, als er iemand belt met een vraag die ook kan wachten tot de volgende dag, verzoeken we om de volgende dag terug te bellen. We willen die lijn openhouden voor acute situaties.
Ik heb een vraag opgeschreven. Borg van de veiligheid, op welke termijn? Maar...
Ja. En dat triagemodel, daar staat van de veiligheid van gezinsleden per direct en op termijn. En termijn, lange termijn, is dat een week, is dat een maand, 3 maanden en houdt dat houdt een keer op?
Ja, ja. En in relatie ook tot de meldcode.
Ja.
Ja. Die termijn wordt bepaald door de urgentie. Ja, er zijn zaken waar we hetzelfde dagdeel nog op de stoep staan. En andere zaken waarvan we zeggen, nou, we gaan eerst met lokale veld in overleg op welke manier we eigenlijk die interventie zouden moeten plegen. Is het wel verstandig om als Veilig Thuis daar binnen te stappen? Of vragen we aan het lokale veld met die melding die we hebben aan de slag te gaan? Dus daar speelt eigenlijk de beoordeling van de veiligheid een belangrijke rol. Nou, en er komen veel zaken als crisis binnen, waar we echt op diezelfde dag een interventie doen. Het zij een veiligheidsinschatting, het zij contact met deskundigen die betrokken zijn bij het cliëntsysteem. Dat is heel gevarieerd.
Het staat ook borgen van de veiligheid. Hè? Ja. Ik bedoel, in eerste instantie onderneem je actie, want dat doe je dan op redelijk korte termijn, indien de noodzaak er is. Ik neem aan dat je, tenminste dat is wat ik lees, en corrigeer me als ik dat verkeerd begrijp, je wil ze ook blijven borgen.
Ja, ja.
En dan zullen ook bepaalde afspraken, maar precies. Ik vul nu even in voor...
maar dat mag. Dat klopt. Als we overdragen naar het lokale veld of naar partners, dan kunnen we gebruik maken van een veiligheidsplan. En in dat veiligheidsplan stellen we eigenlijk de eisen waaraan de hulpverlening zou moeten voldoen in het kader van die veiligheid. Nou, dat veiligheidsplan wordt verder ingericht door die hulpverlening, is ook de verantwoordelijkheid van de hulpverlening. Maar die monitoring die we om de 3 maanden of het half jaar doen, die richt zich dan op dat veiligheidsstuk. En om even terug te komen op de situatie waarin het niet goed gaat, als we kijken naar de casus van Papillon in Heerlen, daar heeft de inspectie een zeer uitgebreid onderzoek gedaan. En een van de thema's die daar speelden was dat het thema veiligheid eigenlijk uit het oog werd verloren. Die hulpverlening die richtte zich op pedagogische ondersteuning. De regie kwam niet meer bij de professional te liggen, maar bij het cliëntsysteem. En de veiligheid werd niet telkens gemonitord. Dus dat is een van de zaken die we in ieder geval wel daarin nemen. Drempel om te melden. De vraag jongeren, burgers. Eigenlijk kun je zeggen, als we het melden van zorgen een taak vinden van het hele sociale domein. Dat betekent het lokale veld en Veilig Thuis. En dan zou ik niet mogen uitmaken waar je je meldt. Die professionals moeten contact met elkaar hebben om te kijken waar de vraag het best past. Als de drempel te hoog is, kun je bij ons ook anoniem melden als burger. Dat betekent dat je voor ons niet anoniem blijft, hè? Want we moeten je altijd kunnen terugbellen. Maar voor het cliëntsysteem blijf je wel anoniem. En we kunnen dat redelijk goed realiseren. Er zijn maar, ik kan me niet herinneren dat er een situatie is waarin de anonimiteit van de melder wordt prijsgegeven door Veilig Thuis. Er zijn ook altijd melders die anoniem melden, maar de dag ervoor in de tuin hebben geroepen, ik ga melden. Ja, dan wordt het natuurlijk lastig. Hè? Die heffen hun eigen anonimiteit op. Maar dat heb je altijd natuurlijk. Er zijn altijd bronnen waar dat vandaan kan komen, maar niet van Veilig Thuis. Ja?
Dank u wel. Ik geloof, er lag nog één vraag voor de wethouder, geloof ik.
Wel een vraag genoteerd, maar u kunt gedachten lezen waarschijnlijk, voorzitter. Kan dat? Bij zo'n goede interactie, spiritueel, dat u dat zo ziet van die kant. En ik had voor mezelf nog even de vraag. Ik ben bij een bijeenkomst geweest van de jongerencliëntenraad in gemeente Sittard-Vleen, die overigens voor de westelijke Mijnstreek opereert. En ja, daar kwam het hoofdstukje jeugdzorg natuurlijk voorbij. En die hebben een onderzoek gedaan onder scholieren. En daaruit bleek dat de schoolmaatschappelijk werker, als het gaat om signalering en vroeg signalering van problemen bij jongeren, en dan kan ik me voorstellen dat daar ook veiligheidsthema's bij om de hoek komen kijken, dat best wel redelijk goed werkt. En daar waar dat op dat niveau niet goed werkt, dat vervolgens bij familie en of vrienden wel goed werkt bij de jeugdigen en de schoolgaande jeugd. En het ging dan om middelbare scholieren. Vraag is even, bij Veilig Thuis is daar vanuit scholen ook een soort van, ja, behoren die tot dat lokale veld? Of komen daar ook signalen voor van binnen die jullie dan vervolgens oppakken? Of hoe werkt dat in de praktijk?
Van scholen kunnen signalen binnenkomen. Dat betekent dat ze bij scholen gewoon kunnen melden. Als we een signaal binnenkrijgen waar school niet bij betrokken is en we vinden dat noodzakelijk, dan gaan we de school als informant benaderen tijdens het onderzoek. En we benaderen dan meerdere informanten, zoals de huisarts, peuterspeelzalen, alle mensen die betrokken zijn waarvan we van tevoren aan het cliëntsysteem hebben aangegeven. We gaan deze partners benaderen voor informatie. Het bundelen van die informatie leidt eigenlijk tot de vraag welke organisatie heeft eigenlijk welke rol in dit geheel en welke informatie. De scholen worden heel vaak betrokken, het zij in het onderzoek, het zij op een andere wijze. Schoolmaatschappelijk werk is een belangrijke partner voor ons, zeker in de hulpverlening, omdat dat toch mensen zijn die de kinderen vrij goed in beeld hebben. Dus in die zin proberen we die keten wel zo goed mogelijk te gebruiken.
Welke vraag is dat? De mevrouw Govers heeft nog.
Is er nog altijd een kindertelefoon dat de kinderen zelf kunnen bellen naar iets? Die was te vroeg, maar ik geloof dat die er niet meer is, hè?
Dat is een hele goede vraag. De kindertelefoon valt niet onder Veilig Thuis. Het was een onderdeel van Bureau Jeugdzorg. En ik moet u het antwoord schuldig blijven.
Is er niet meer, hè? Terwijl dat nou juist iets is waar juist die kinderen die nergens binnenvallen.
Ja. Als ik kijk naar de periode waarin de kindertelefoon wel actief was, kregen wij zelden of nooit een melding vanuit de kindertelefooncentrale. Omdat dat toch vaak op gebaseerd is op vertrouwen. Hè? Ja. En dan wordt er vanuit de kindertelefoon wel eens advies gevraagd, hè? Want dat is dan anoniem. Maar echt het melden gebeurde niet via de kindertelefoon. Nee.
Wel, volgens mij zijn de vragen in de eerste termijn helder en duidelijk beantwoord. Ik kijk nog even rond of er in de tweede termijn nog behoefte is. De heer Wels.
Ik heb nog één aanvullend vraagje op naar de uitleg van waar het ging over hoe beoordeel je hoe het functioneert en dat soort zaken. U gebruikt daarbij het woord transformatie. Ja. Ik begrijp daaruit dat we nog in ontwikkeling zijn in een en ander. En u drukt de kritische succesfactor in zekere zin uit door te zeggen, de snelheid waarmee we erin slagen van het begin tot aan het eind van A naar veiligheid te komen en de functie die de partners daarin vervullen. En u wijst dan daarbij met name naar het ambitieniveau van het lokale veld. En dat leidt mij tot de vraag aan de wethouder of wij een dergelijk ambitieniveau...